Geliefde gemeente, ik lees u nog eens voor uit het u gelezen schriftgedeelte. Hosea 13, de versen 14 en 15. Hosea 13, de versen 14 en 15, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broeders. Doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heren, opkomende uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen, en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal de schat van alle gewenste huisraad roven. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Wij letten op opgang, of beter gezegd op ondergang en opgang. Ondergang en opgang. Vorige week zijn we al gekomen eigenlijk tot en met vers 14. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen en ik zal ze vrijmaken van de dood. Ik wil nog even iets herhalen. Dat was dit. In dat schriftgedeelte, die laatste pericoop van dit hoofdstuk, daar wordt voortdurend gesproken en herinnerd aan het oordeel van God. Dat onafwendbare oordeel dat komen zal, zoals de smart een barende vrouw overkomt. Dat is ook de aanleiding geweest dat velen die laatste versen, die versen die ik u nu voorlas, ook in het teken van het oordeel lezen. Ook al heeft Paulus in 1 Korinthe 15 die tekst, namelijk vers 14, aangehaald als het gaat over de ondergang van de dood. Dat neemt niet weg dat velen hebben gezegd dat deze twee versen in het verband gezien behoren tot de oordeelsverkondiging. U zult zeggen, ja, maar dat staat er toch niet. Ja, dat is betrekkelijk, want de tekst biedt ruimte, voldoende ruimte, om deze tekst ook zo te lezen, dat er een oordeelsprediking in gevonden wordt. Om dat te verduidelijken, wil ik die twee versen nog eens voorlezen, zoals ze ook gelezen kunnen worden, en dan staan ze met de voorgaande versen in het teken van het oordeel. Wij lezen dan de zin vragenderwijs. Zal ik hen van het geweld der hel verlossen? Zal ik ze vrijmaken van de dood? O dood, waar zijn uw pestilentiën? Kom om de zondaren te verderven. Hel, waar is uw verderf? Kom tevoorschijn. Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Ik zal mij niet laten verbidden, want het oordeel is ganselijk besloten over dit volk. Het laatste vers. Al zou Efraïm nog vrucht voortbrengen onder de broederen op dit moment, nu de volledige ondergang nog niet gekomen is, het zal hem niet baten, want er zal een oostenwind komen uit de richting van Assyrië. Het Assyrische volk dat als een oordeel van God spoedig zal komen om Israël in ballingschap te voeren. Het zal een wind zijn des Heren, want de hand des Heren zal het doen. Opkomende uit de woestijn, richting Syrische woestijn. Dan zal alles van Efraïm te gronde gaan. Zijn waterfonteinen, zijn springaders, Zij zullen vernietigd worden en gedempt en verwoest. En die geestel van God, die zal ook alle schatten tot het huizenraad toe wegroven. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Ik heb het een beetje parafraserend gezegd, om te verduidelijken hoe degene die deze versen zien als een oordeelsaankondiging deze versen ook hebben gelezen. Nu heb ik vorige week al iets daarover gezegd, wat mijn persoonlijke gedachten daarover zijn. Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ik vind het zwak dat veel verklaarders in andere hoofdstukken, die vol staan van het oordeel van God, als ze dan opeens een heilsbelofte tegenkomen, dan zien ze dat ook als een heilsbelofte. Ik vind het dan toch een klein beetje aanvechtbaar, hoewel het taalkundig heel goed mogelijk is, om nou juist bij dit gedeelte het oordeel te lezen. Kan wel, het laatste vers, zeker wel. Maar vooral dat 14e vers, als wij weten dat Paulus als hij het heeft over de vernietiging van de dood, als hij zegt, als dan zal het woord geschieden. De dood is verslonden tot overwinning. Hel, waar is uw hel, waar is uw zegepraal? Dood, waar is uw overwinning? Dan moet je toch wel zwaarwegende redenen hebben om dit vers te lezen als een oordeel. Want je kunt zeggen, ja, maar Paulus kan dat woord uit zijn verband genomen hebben. Ja, vergeet niet, wij kunnen wel zeggen Paulus, maar wij geloven de inspiratie door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft in 1 Korinthe 15 dat woord in Paulus hart gebracht. En het heeft hem dat doen optekenen. Dat woord uit Hosea. Dan vind ik dat wij meer naar Paulus en naar de nieuwtestamentische uitleg moeten luisteren, dan dat we juist in dit geval voor een andere mogelijkheid zouden kiezen, hoe goed het taalkundig ook mogelijk is, omdat de hele omgeving van deze woorden in het teken van het oordeel staat. Nee, dat zou ik persoonlijk niet durven. Maar ik heb toen ook nog iets anders bijgebracht. En dat was iets dat ik heb het meen ik zondag ook aangehaald, waar het hart vol van is, loopt de mond wel eens van over. Dat was enige tijd geleden, ik weet geen eens meer bij welke gelegenheid, dat ik van binnen zat te denken, te zoeken naar de samenhang of het verband tussen die oordelen en die zegeningen. Want, kijk, je hebt mensen die bij uitstek, dat weet je wel als het gaat over de sombere omstandigheden, deze tijd, met alle ellendige openbaringen van de antichrist, die zich daar zo door laten leiden, dat iedere prediking is een soort oordeelsprediking. En je zult toestemmen, als je de profeten leest, denk aan Jesaja, maar ook aan Jeremia en Ezechiël en de kleine profeten, dan staat er inderdaad ontzettend veel geschreven over de ondergang, de definitieve ondergang, de onafwendbare ondergang. Je zou bijna zeggen, haast nog meer dan de belofte van de verlossing. Hele hoofdstukken zijn er die vol staan van de oordelen Gods over het volk. En daarnaast kom je dan opeens tegen die belofte van dat nieuwe verbond, dat vaste verbond van die enige liefde die niet te verklaren is, dat de Heer toch om zijn naams wil het doen zal. En ik heb het verleden week al gezegd, maar vergeef me dat ik dat nog een keer aanhaal, want het greep mij diep aan. Toen zag ik in een ogenblik, en ik geloof dat de Heer je dat laat zien, laat geloven, dat als je nou al die oordeelsverkondigingen bij elkaar neemt, zou een groot stuk uit de Bijbel zijn, en je ziet die weg van die oordelen, die ten dele werden uitgevoerd, ten dele niet. Want Israël is gebleven. En het volk is uit de ballingschap teruggebracht. En de Messias is geboren. De duivel heeft de strijd verloren. Maar als je dan al die profetieën ziet, dan zie je, tenminste dat zag ik, hoe al die oordelen en vloeken samenkomen in Gods heilig kind Jezus. Dat is een allerbelangrijkst moment of tijd. Jezus Christus in zijn lijden op aarde, in de staat van zijn vernedering. Ik hoop dat u dat mee mag zien en aanvoelen wat dat eigenlijk te betekenen heeft. Dat die oordelen en die ontzagwekkende dingen die de Heer tevoorschijn roept en zegt: kom, laten we het dan maar zo eens lezen. Kom maar dood, waar zijn je pestilentie? Kom maar voor de dag, val maar aan op dat ontrouwe volk. Kom maar, hel en graf, spreid, of doe je mond maar wijd open, om de mensen te ontvangen. Maar, dan zie je, dat tenslotte, die verdraagzaamheid van God in het Oude Testament, de zonde die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God, er staat eigenlijk die zonde die God tijdelijk heeft laten passeren. Hij is er wel op ingegaan, maar niet zo op ingegaan dat het ganse volk en de hele wereld ter helle is gevaren. Dat is niet gebeurd. God heeft het, als het ware, verdragen. Met het oog op Christus. En met Christus is dat definitieve van het oordeel gekomen. Dat is zo radicaal gekomen. Dat ik zou nu willen zeggen. Dat de zonde heeft na het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus een andere gerichtheid. Het gaat nou niet zozeer om het feit. Heb je wel eens gestolen? Heb je dit? Heb je dat? Heb je dit? Het gaat er nou om: wat dunkt u van de Christus? Want wij worden geconfronteerd met een toorn God die in Christus haar beslag heeft gekregen. Die in Christus is uitgewoed. Het gaat er nu niet meer om om bij wijze van spreken je zonde op te tellen en dit en dat. Want dat zou je dan, je zou zeggen, in de oude bedeling nog kunnen plaatsen. Maar nu daar die Heer Jezus als het voorwerp van Gods toorn is opgetreden op aarde. En hij die drinkbeker van de toorn Gods heeft willen aannemen. Je moet eens kijken, nou is in de kerk, degene die met het woord geconfronteerd worden, is het anders. Er is iets nieuws gekomen. Iets wat er tevoren niet was. Wel door de schaduwen heen. Het van verre zien. Op het lam dat God zich zou voorzien. Maar toch, het gebeurde niet. Het gebeurde niet in het Oude Testament, dat kun je merken. Het is wel eens gebeurd, maar die wetten van God, die werden toch niet in de praktijk uitgevoerd. Maar je moet eens indenken, als je een grote mond had tegen je vader en je moeder en je bleef ongehoorzaam, dat je dan naar buiten het leger gebracht werd en dat ze de hand op je hoofd legden en je werd doodgegooid. Zonder verdere vorm van proces, dat was het proces. Hoe sterk was dat recht Gods? Als je dat eens leest, dan zeg je, nou, je hoeft niet zoveel te lezen. En dan kom je al tot de conclusie dat er weinig mensen over zouden blijven. Als dat recht Gods nou eens werd uitgevoerd, zoals de Heere dat in het Oude Testament had ingesteld. Want er waren vele dingen, ook waar de doodstraf op stond. Was dat dan niet goed? Natuurlijk, dat was een goede wet. Tot ons behoud gegeven staat er. Maar wij zijn in die goede wet niet staande gebleven. Maar nou is de Heer Jezus gekomen. En die stroom van oordelen die over onze hoofden heen raast. Waaronder sommigen verpletterd werden, maar niet allemaal. Die stroom die bruist aan op de middelaar. En die middelaar die heeft geroepen, het is volbracht. Voel je nou dat je dan in een andere bedeling staat? Dat de boodschap als het ware een karakter krijgt. Dat de Heer Jezus kan zeggen, ga dan heen. Predik het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Er staat niet die de wet gehouden zal hebben, niet gehouden zal hebben. Die zal verdoemd worden. Of wie de wet wel gehouden zal hebben voor zover in zijn vermogen is, die zal behouden worden. Nee, wij prediken, zegt Paulus, Jezus Christus de gekruisigde. In dat evangelie wordt de wet op zijn scherpst verkondigd. En dat is nou het, aan de ene kant zeg je, ja, het is ontluisterend voor een mens. Hij komt helemaal niet meer in aanmerking om nog één vinger uit te steken naar het gebod Gods. Om de toren te ontgaan. Want hij redt het niet. Oude Testament is het bewijs. Ze hebben het verbond verbroken, gelijk Adam. En ze zijn niet staande gebleven. Komt helemaal niet in aanmerking. Maar aan de andere kant is het juist daarom die onuitsprekelijke ruimte. Dat je nou zegt, Nou is het dus echt waar. Die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwige leven. Al voelt hij zich nog zo ongelukkig. Al denkt hij dat hij op de rand van de hel zou liggen. Hij heeft eeuwig leven.
De eer van de Vader ligt nu verankerd in die Zoon. En de oneer ligt in ons ongeloof en het verwerpen van het enig geldige offer op Golgotha gebracht. Naar die maatstaf zullen wij dan ook geoordeeld worden. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal. Voel je het verschil en tegelijk de ruimte, maar ook de ontzettende ernst van dat woord, van die boodschap. En je zegt er blijft niks meer over. Zalig worden, ja, met recht zo, zonder een hand te verroeren. Hij komt er niet meer aan te pas. Maar, tegelijkertijd, die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Want buiten die Christus, er is maar één terrein, één persoon in wie het oordeel is uitgewoed. Dat is de Heer Jezus. Maar daarbuiten is dan ook geen leven te verwachten. Kun je dat verstaan? Want dan blaast die storm van toorn heilige en onheilige mensen, tollenaren en monniken, het blaast alles weg. Die Zoon is de enige schuilplaats tegen de vloed. De enige schaduw van de zware rotssteen in de woestijn. Daarbuiten stormt het en blijft het stormen. Maar wat een troost. Voor mij betekent dat dit. Ja. Ik weet wel, wij hebben niks van die kant. En we hebben geen geloof van onszelf, we hebben niks. Maar het betekent dat wie komt er nou ooit terecht, hè? Bij het kruis van Golgotha, die te erg is, die te zwart zou kunnen zijn. Die te onwaardig zou kunnen zijn. Ik moest opeens terugdenken, dat was voor ons als jongelingen, die wel eens een dominee lieten preken, in de week. Dat was een hele pil om dat te verwerken. Toen die dominee zei, dat hij in de stad een wild vreemd iemand, een meisje, dat onder de tram zat, en dat daar lag de zieldoog op de straat, en hij kwam voorbij, hij kende ze niet, hij zegt, ik hoefde niks te zeggen dan alleen, kind, geloof in de Heer Jezus Christus en je wordt zalig, nu. En ze zei, ja, hij zei, nou, ze was zalig. Dus de adem uitblies was zalig. Ja, dat moet je natuurlijk, als je dan vooral, ik weet wel, we zijn niet zo gauw gestorven aan onze systemen. We zijn niet zo gauw al gestorven. Dan blijft er bij een mens erin zitten, ja maar dit en ja maar dat. Maar het is waar. Het is eigenlijk waar. Daar heb je eigenlijk alles in de notendop. Net als bij de stokbewaarder. In één ogenblik lacht hij eruit. En hij denkt, ik maak er een end aan. En het andere ogenblik was hij binnen. Kijk, nou kunnen we dat vers lezen vanuit een bepaalde hoek. Vandaar, iemand die altijd in het verbroken verbond der werken bezig is, die kan altijd maar op een bepaalde manier de Bijbel lezen. Verder kan het niet. Het is erg, het is jammer, maar het is niet anders.
Maar als door genade onze ogen ontsloten worden voor die alles overtreffende betekenis van de Heer Jezus Christus, dan gaan we ook vanuit een bepaalde blik die schrift weer lezen. En uit die richting mogen we dan die schrift lezen. Efraïm stikt, hebben we gehoord. Die in de geboorte blijft staan, in de kindergeboorte, die stikt. Hij is een onwijs kind. Dat is natuurlijk een zinnebeeldige manier van spreken. Maar er werd mee bedoeld, heb ik gezegd, dat als een daad van Efraïm, heeft hij geen acht geslagen op de beroeringen, op de weeën, op de stuwkracht naar het licht, naar de erkentenis. De Heer is God, de Heer is God. Hij heeft er geen acht op geslagen. En je ziet daar zo je beeld in, hè. En mens wordt wel eens even aangesproken als er in de buurt wat gebeurt, in de familiekring of in zijn huisgezin. Jongen, ja, als de dood spreekt. Maar het gaat hier over. Het leven herneemt zijn gewone gang. De tijd slijt uit de wonden. Ja. Ja, je kunt natuurlijk een hartig woordje over Efraïm zeggen. Dat hij in de geboortenis blijven staan. Dat hij er geen acht op gegeven heeft. Maar je vindt er je eigen portret in. Even als een morgenwolk. We vallen even op onze knieën. We doen even een belijdenis. En dan gaat het gewoon weer door. Ik zeg dat expres, opdat de heerlijkheid van het werk van God des te meer zou blinken. Maar ik heb erbij gezet, als je in de kindergeboorte blijft staan, dat zijn kritieke momenten. Want als dat kind niet gauw tevoorschijn komt, dan stikt het. Dan blijft het steken, halverwege. Het kan niet lang duren. Kennelijk is het zo erg met Efraïm, dat als hij ter wereld komt, dat hij dood is. Een levenloos kind. Eigen schuld. Je zou zeggen, nog zegen, nog oordeel heeft Efraïm kunnen bewegen om God te herkennen. En hem in de wegen van de Heere te wandelen. Is er dan niemand? Dan is er ook niks meer toch aan te doen. En dan ga je dat lezen. Ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. De ondergang wordt hier getekend. Van de dode mens. Die zo gebonden is aan de dood, aan de hel, aan het dodenrijk, aan de aarde waaraan die te gronde gaat. Het is zo definitief. Maar nou zegt de Heere God, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze bevrijden. Ik zal de doden levend maken. En ik zal het huis van die sterke vorst zal ik ingaan. En die machteloos gebonden vaten zal ik hem ontroven. En ik zal die heerser van de dood zal ik vastbinden. Hij zal zeggen, waar zijn uw pestilentieën dood? Waar is uw verderf? Er komt wel een luid hoera. En elke dag opnieuw, wanneer wij onze doodstaat, onze ellendestaat openbaren, is de duivel blij. Is de overste deze wereld blij. Want dat is iets dat hij wel kent. Dat doet hem verlangen naar het moment om ons geheel in zijn dode akker op te nemen. In zijn doodsrijk. Hij zegt, jullie horen toch bij ons? Jullie hebben dezelfde symptomen als ik. Haters van God en haters van de naam. Maar, zegt de Heere God, ik zal jullie verlossen van die pest. Ik zal jullie verlossen van dat verderf. Hij heeft niet het laatste woord. Ik heb er geen spijt van. Ik heb er geen berouw van. Ik zal het doen om mijn naams wil. Waarom? Dan komt datzelfde geweld terug. Op Golgotha. Zal ik hem verlossen van het geweld der hel? Zal ik hem vrijmaken? Kom dood. Kom dood met uw pestilentie. Hel, kom met uw verderf. Nu heb ik geen berouw meer. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En daar treedt nu die plaatsbekleder, die middelaar, die treedt daar tussen beiden. En het berouw is voor Gods ogen verborgen. Nu gaat het definitief door. Het gericht, de vervloeking, waar ik eeuwig onder had moeten verzinken, laat hij op zich. Zo is dit vers aan alle kanten waar. Maar voor Efraïm is het de uitkomst. Vanwege Christus. Wat is dat dan toch een onuitsprekelijk heerlijke bedeling, die bedeling van Gods genade. Dat kunnen wij toch met geen woorden zeggen. Dat de Heere die nou over ons de dood tevoorschijn moet roepen en zeggen, pak ze maar, pestilentie, verderf, maak ze maar voor eeuwig van kans al die zondaren. Ik heb er geen spijt van. Ik zal er geen spijt van hebben. Ze hebben niet beter verdiend. Dat die God het bevelend gaat zeggen op Golgotha als een eigen kind van hem verlaten wordt. Dat is nou de werkelijkheid van de nieuwe bedeling. Dat is ook de ernst van de nieuwe bedeling. Want als we bij de hemelpoort zouden komen, dan geldt het niet om wat we geweest zijn, dominee of ouderling of burgemeester of koning of koningin. Het geldt ook niet hoe we het er afgebracht hebben in de eerste plaats. Of dat we veel goed, veel kwaad gedaan hebben, of dat we veel voor onze medemensen over gehad hebben, ieder het zijne hebben gegeven. Dan is er met eerbied gesproken die ene stem van de rechtvaardige vader. Heeft die worm die eraan komt kruipen, heeft hij in mijn geliefde zoon geloofd? Zo ja, doe hem open de poorten der gerechtigheid. Dat geldt. Dat zal eeuwig gelden. De rouw zal ook dienaangaande van voor Gods ogen verborgen zijn. Want hij heeft gezegd, dit is mijn geliefde, mijn zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb. Je moet denken, de vader is zo uitnemend tevreden met het werk van zijn geliefde zoon. Dat de grootste stekker die aan de mantel of de rok van de Heer Jezus Christus hangt, die komt zeker en eeuwig binnen. Niet omdat wij van die meelijwekkende mensjes zijn, Maar omdat de Vader het werk van de Zonen Gods zo hoog acht, dat het veldje, bij wijze van spreken, wat aan zijn voedsel kleeft, dat zal nog zalig zijn. Zo groot is de eerbied en de verheerlijking die de Vader zal geven aan zijn Zoon. Hem zal alle knie gebogen worden. Dat gaat zo onuitsprekelijk ver, omdat de maat is niet hoe vast heb ik, hoe zeker heb ik, maar dat alles wat bij die Zoon hoort, dat zal door de Vader niet verdoemd worden, maar het zal vrijgesproken zijn. Dat is dan ook een troost voor aangevochten zondaar en zondares. Dat mogen ze weten, niet om op droggronden elkaar te zetten. Dat heeft er niks mee te maken. Want de Heer Jezus Christus is geen droggrond. Het is de enige grond. Maar je voelt wel aan, daar gaat het dan ook om in ons leven. Of wij die Heer Jezus Christus mogen leren kennen. Bij de aan- en bij de voortgang. Gaat niet over de mate, want die het meeste ervan weet, die weet nog maar een klein stukje van de zaak. Want wij kennen ten dele en wij zien door een spiegel in een duistere reden. Maar zelfs dat zien door die spiegel in een duistere raadselspreuk, dat is genoeg. Dat is genoeg. Ik denk, ja, dat doet er ook niet ter zake, maar ik wil alleen maar zeggen, zo sterk is dat. Ik denk, als je nou eens onzichtbaar kon zijn, dat kan niet. En je kwam zo binnen, hier en daar, stilletjes, zo overal. En dan niet één keertje, maar bijvoorbeeld meerdere keren. En je zou daar bij zo'n bedje komen, of een bed, en er is een jongen, of een meisje, of een man, of een vrouw, of een echtpaar, of een kind, en je zou horen, Heer Jezus, mag ik alstublieft een schaapje van u zijn? Oh, daar zou ik zo blij mee zijn. Daar ben je toch blij mee? Wat zou je dan zeggen? Als je dan eens kon praten en dat kind zou zeggen, papa of mama of wie dan ook, zou ik dat nou? Wat zou je dan zeggen? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je maar veel vragen. Hè? En ja, dan misschien dat je het later erachter komt of dat je dat bent. Of zou je zoveel eerbied hebben, niet voor dat kind op zich of die jongen of die man uiteraard, nee. Maar zou je zoveel krediet hebben op die Heer Jezus Christus, die deze dood en deze pest heeft tot zich genomen, dat je zou zeggen, oh kind, er hoef je niet aan te twijfelen. Geloof je dat de Heer Jezus jou alleen gelukkig kan maken? Geloof je dat Hij de zalig maakt? Er hoef je niet aan te twijfelen, kind. Wat er ook gebeurt. Kind, blijf daarbij. Hij heeft het zelf gezegd. Kan nog helemaal gebeuren in de mensenleven, hoor, eer dat je erop terugkomt. Dat kan wel. Oh, hij zwemt als een vis in het wilde weg. Maar de Vader vergeet het niet wat hij gehoord heeft. Want het was uiteindelijk de vrucht van dat evangelie in betoning van de Heilige Geest. Wat mag zo de zondaar, als die vanuit Golgotha mag zien, de zon in het water zien schijnen. Ook als er zoveel dingen zijn die verdrieten, en daar heb ik het meeste last
goed is van jezelf. Je zegt, oh, wat een onmetelijke liefde, wat een welbehagen heeft die vader toch genomen in zijn lieve zoon. Dat die al hartstikke dood is en die per ongeluk bij wijze van spreken met zijn vinger de rok aanraakt. De rok van de Heer Jezus, dat is de schrift. Zinnebeelden, de schrift. Waar de soldaten om zitten te dobbelen en de mensen om zitten te dobbelen. Die met zijn dode hand met die rok in aanraking komt. Hey, dan word ik beter. Het houdt op met de vloed des bloeds. Zo sterk. Zo sterk. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. De anderen lezen, zal hij vrucht voortbrengen onder de broederen? Het is allebei goed. Ik wil het graag allebei accepteren. Want dan zeggen we, ja, hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Lees je het stellenderwijs, hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen, dan denk je aan de Heer Jezus Christus. Die vruchtdragende boom, die ware wijnstok en boom des levens, hij zal vrucht voortbrengen onder de broeder. Maar het oordeel komt toch. Een oostenwind, een verzengende wind, een benauwende wind. Een wind die alles wegvaagt. Het was een onzichtbare windstoot die hem in de hof ter aarde wierp. Hij scheidde zich af omtrent een steenworp, maar het woordje af. Dat wil zeggen eigenlijk zoals een steen wordt weggegooid. Zo werd hij gedreven in die donkere olijfhof. En een volgende storm wierp hem ter aarde. En aankomende benauwdheden en angsten der hel deden hem het bloedig zweet uitdrijven. Door God. Weet God. Hij werd tot in de springader, tot in de fontein van zijn leven aangetast. Toen hij die hand van oordeel en van gerechtigheid naar hem toe zou komen. Naar zich toe zou komen. Met die beker die beroerd is. Vol van mengeling. Alles. Alle gewenste huisraad werd geroofd. Toen vluchtten al zijn discipelen, hem verlatende. Mijn bekenden zijn in duisternis. Vriend en metgezel hebt gij verre van mij gedaan. Ach, in hen is het vervuld. Hij heeft vrucht voortgebracht. En evenwel is hij veroordeeld. Hij heeft nooit anders dan goed gedaan. En toch moest hij sterven. De dagen zijner jeugd zijn verkort. Elk kon hem straffeloos sterven. Wat is hem overgebleven? Niets. Niets. Het geloof. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Ook als vader hem niet meer kent. En als vader als rechter optreedt en zegt, kom op dood, pestilentie, verderf. Verzamel u rondom deze man die mijn metgezel was. Dan nog bleef hij in dat geloof, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Gij zijt mijn rotsteen. Daarom heeft hij geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?
Er is nog iets in dit vers. Hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Hoe komen die broeders daar nou achter? Hoe worden ze daar nou blij mee? Hoe zullen ze daar nou profijt van hebben? En dat ze het ook mogen benodigen. Dat ze de toevlucht ertoe mogen zoeken. Want dat zit er bij ons niet in. Hij is wel de vorst der aard en hij is aller hulde waard. Maar wij zijn zelf ook zoveel waard. En omdat wij zelf zoveel waard zijn, komen we niet uit die enge cirkel van de zelfaanbidding, het zelfmedelijden, de zelfhandhaving, de zelfhulp, komen we niet uit. Dat weet de Heer. Dat weet de Heer. En de Heer weet dat niet alleen, maar de Heer is de enige die er wat aan kan doen. Wat doet de Heer eraan? Daar komt de oostenwind. Uit de woestijn. Daar droogt onze springhader op. En de fontein droogt op. Je hebt misschien wel eens kunnen huilen. Nou, niet meer. Je hebt vroeger was hij zo gevoelig misschien, dat als hij maar wat hoorde lezen of je hoorde een naam uitspreken, dat je hart al bewogen werd. De tranen over je wangen liepen. Het is misschien allemaal voorbij. Je denkt misschien bij je eigen, hoe is het mogelijk, dat ik nou toen gelezen, en daar was ik zo blij mee, en nou, als ik het nou opzoek, ik lees het, het zegt me niets. Er niks van. Het gesprek kan doortrekken, niet alleen daar, maar niet alleen het lezen, het gebed. Wat een waardeloos prul. Oh. In het begin denk je, ach ja, iedereen is wel eens een inzinging, maar als het nou blijft. Als het nou van de een op de andere dag niet beter wordt, van de een op de andere week, maar het blijft. Het lijkt alleen maar een afgang, een achteruitgang. Je loopt er niet mee te koop. En je zal waarschijnlijk het ook niet in de praktijk brengen wat er allemaal in je hart omgaat. Maar de Heere weet hoe droevig dat het gesteld is. Bij jou. Maar het is eigenlijk niet droevig gesteld. Het is eigenlijk goed gesteld. Het is als die man, die borstelkoopman in Rotterdam, die altijd een praatje maakte met de, maar kan ook een groenteman geweest zijn, met zijn cliënten. En er waren verschillende kinderen des Heren bij. En er was er één bij, die was altijd zo blij en oh, dit en oh, dat en wat ze toen weer had en toen weer had. En op een keer kwam die en het was lijden in last. Ze was, oh, alles heen, alles weg. Niks meer. Hij stond zo te luisteren, toen zegt hij, meid, wees blij. Want dat betekent dat de Heer je uit de kinderstoel gehaald hebt. Je bent nou aan het groeien. Nee, dit en dat niet. Ja, zegt hij, en het is toch waar. Het is toch waar. De Heer is nou bezig om je verder te leiden. Om je ervan te doordringen. Hij is het alleen. Er blijft niks van ons over. Het kan zijn ik, het kan worden hij en ik, het kan worden ik en hij. Maar tenslotte is het hij alleen. Hij alleen. Er blijft verder niks over. Niks om over te praten. Een wind des Heren, opkomende uit de woestijn. Die verzengende wind. Dus dan moet je niet zo treurig zijn als je denkt, ik heb er niet zoveel aan gehad. Ik heb er niet zoveel hier niet aan gehad. Ik heb niet zoveel aan het avondmaal gehad. Ik heb dit niet zoveel gehad en dat niet. En de laatste tijd, dan moet je niet zo treurig zijn. Want het betekent toch dat de Heere de springaders bij ons verdroogt en alle schat van het gewenste huisraad rooft. Iemand zei ook eens, och,
Je moet niet zo erg vinden als die schilderijtjes en die dingetjes zo van de muur afgaan. Er komt wat voor in de plaats. Hey. Ja, Ben-Hadi schreef, wij gaan van de baan hier met roem en met eer. Wij leven en sterven getroost bij zijn leer. Want de een roemt in dit, de ander in dat. Wij roemen in Jezus, die waardige schat. We weten alleen van wat hij voor ons deed. Hoe hij voor ons streed. Hoe hij voor ons gebeden heeft. Maar, zegt hij, deze Jezus is geacht als een pest voor de goddeloze wereld en heel het vrome nest. Roep bij. De vrome nest hoef je niet zo ver te zoeken. Er bij een mens ook in. Ook Jezus wordt wel eens een plaatsje gegund. Maar nimmer voor het kalf, de ram of het rund. Want die gaan voorop en dat zijn onze belevenissen en dat zijn onze offers. Krijgt Jezus ook wel eens een plaatsje tussen. Ah, die oostenwind, die blaast maar door. Je ziet het vaak in het leven. Hoe meer er hier bij het leven weggeblazen wordt, hoe minder bij het sterven. Maar het gebeuren doet het meestal wel. In één keer of langzaam aan. Hè, maar dan zeg je, ja, wat blijft er nou over? Hij zal vrucht voorbrengen onder de broeders. Hij. Ach, lieve heren, ik kan niet meer bidden, ik kan niet meer lezen, wil maar alsjeblieft wat geven. Heren, ik weet niet wat dit is en wat dat is en wat zus betekent en zo betekent. Lijkt wel dat ik van mijn zinnen beroofd ben. Ach, geef mij verstand met uw licht bestraald. Hij zal vrucht voortbrengen onder de broeder. Zo is dit woord ook waar. En het is niet aangenaam voor het menselijke vlees. Oh, ja, ik weet nog goed, ik zat in een tank, of in een van de panzervoertuigen, moest een hele lange rit naar de Hembrug maken. En ik zat er in mijn eigen te huilen, ergens achter, een beetje in elkaar, in dat panzervoertuig. En ik zat maar te overwegen dat ik zo verschrikkelijk hard was. Zo hard als een spijker, al zou iemand 100 preken tegen me houden, ik denk daar van blikken verbloos ik niet van. En opeens begon ik te bidden. En dat had weer een reactie, ik begon ook te huilen. En daar was ik zo blij mee, want ik had niet gedacht dat ik ooit van mijn leven nog één keertje huilen zou. En dat ik ooit van mijn leven nog eens echt de Heer iets zou vragen. Nou, zo koud en zo hard. Nou, later krijg je al die dingen terug. Ik weet ook niet wat ik ervan denken moet. Want ik zou niet graag willen dat ik de bewegingen en de werkingen van de Heilige Geest zou terzijde schuiven. Ik was toen zielsblij dat ik nog eens een keertje een beetje bewogen was. Maar toch, als je dan later over denkt, vuur. En kun je dan begrijpen dat ik ook eens gedacht heb, wat een misselijk kereltje, wat een misselijk karpoel. Je zit daar, het is toch allemaal meelij. Het is meelij. En dan zag ik me als jongen buiten langs het water lopen en die sterren zo ver weg en de heren nog verder weg en ik krijg geen antwoord. En dit en dat en zo, zo, zo. Ja. Nou zal het gebeuren, heer, ik tel tot 10. Ach, het is allemaal niks, de heren die komt er. Niet voor van zijn plaats. Nee. De Heer doet het. En toen we het oude bond maakten een keer een hele, dachten ze, Heere, u bent het niet verplicht, want u hebt tot ons gesproken door de Zoon, maar zou u voor mij nog één keertje op de zolder, of waar dan ook, iets tegen me willen zeggen, dat ik het horen kan, dat u in mensen gedaan hebt, want dan weet ik het zo, dan zal ik zo blij zijn, dan zal ik, nou ja. En de Heer zei op één moment, niet met een hoorbare stem hoor, maar met het woord. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. Gij doet wel dat gedaan acht
geeft als op een licht, schijnend in een duistere plaats, totdat de morgens erop gaat. En dan ben je uitgepraat. Nou ja. Waarom? Waartoe? Opdat hij vrucht voortbrengt onder de broeder. Opdat het zo mogen zijn, als er wat goed is, geeft de Heere de eer. Als er wat te vermelden valt van liefde, van vertroosting, van innerlijke bewegingen der barmhartigheid, bedankt de Heere Jezus Christus. Hij brengt vrucht voor onder de broederen. Hij zegt, gij zult mijn getuige zijn in Judea, Samaria en in het gans omliggende land. Dat doet hij. Want ik kom weder tot u. En ik laat u geen wezen. Nou, toe dan. Al is dan het huis wat kaler geworden. Al zijn de kamers wat leger geworden. Al kom je dat oude behang weer tegen van je eigen. Wat zo tijdelijk zo mooi bedekt was. Met allerlei dingen. En nou zit je weer op die vervallen. Eigenlijk die min of meer onbewoonbare woning te kijken. Alles zo leeg. Dat dit dan je troost mogen zijn. Die de Heer je vanavond geeft. En ik heb net zo hard nodig. Immer voorwaarts. We gaan door die lege kale kamer heen. Des konings dochter zal geheel verheerlijkt zijn inwendig. Niet omdat wij zo goed van binnen eraan toe zijn. Maar omdat de koning het zegt. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Daar mogen we ons hoofd op neerleggen. En verder weten we niks. Amen.